We gaan met elkaar lezen uit het boek Exodus. Twee weken geleden hadden we Exodus 12 over Pesach. En we gaan nu weer verder met de 10 woorden waar we een tijdje geleden mee begonnen. We hebben er 2 gehad en nu het derde hebben we al gehoord van Marjolein. Ik lees hem even voor uit Exodus 20 met de inleiding erbij. Exodus 20, toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En dan het derde gebod: misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Dat is Exodus 20, dan lezen we uit Exodus 16, de eerste verzen. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e dag van de 2e maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. Tot zover Exodus, en dan lezen we ook nog een woord van Jezus uit Matteüs 5. Slot van Matteüs 5, dat is midden in de bergrede. Vers 43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Staat niet geschreven, maar is gezegd, hè? Dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegen of begroeten? Wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Tot zover lezen we. Straks na de verkondiging zijn we even stil onder muziek en dan zingen we met elkaar een combinatielied. Heerlijk is uw naam, heilig, heilig, heilig. Goed, wij staan dus stil bij dit gebod: jij zult de naam van de Heer, jouw God, niet misbruiken. Nou, Marjolein heeft daar al mooie dingen over gezegd, maar wat wordt hier nou precies verboden, hè? De uitleg die je verreweg het meest tegenkomt, is deze: je mag niet vloeken. Tegenwoordig hoor je ook weer allemaal spotjes van de bond tegen het vloeken. En je ziet ook van die reclameborden: niet vloeken. Nou, prima hoor. Maar dan is het ook heel overzichtelijk, want dan kun je bij jezelf even checken. Ik vloek helemaal nooit. Mezelf nog nooit horen vloeken. Of ik vloek soms per ongeluk wel eens. Of ja, ik vloek regelmatig. Dit is heel overzichtelijk als je nooit vloekt. Nou, dan mag je dit gebod dus overslaan. Dan mag je door naar 4. Als je soms of regelmatig vloekt, dan moet je nog even in de kerk blijven. Denken wij dan, hè? Want dat is de invulling van dit gebod. En was dat het dan? Nou, ik denk dat dit gebod veel verder gaat, veel dieper, veel hoger dan alleen maar een paar krachttermen. Het is natuurlijk afschuwelijk, wat een taalarmoe als je dat nodig hebt zo. Maar misschien kan ik het duidelijk maken hoe hoog en hoe diep het kan gaan door het zo te stellen: waar wordt er, denk jij, meer gevloekt? Op het voetbalveld of in de kerk? In de kerk, zeker weten. Had je het fout? In de kerk. Veel meer wordt er in de kerk gevloekt. Oké, nu wordt het spannend. Nu wordt het spannend. Wat is vloeken dan? Waar denk je dan aan? Wat is het als je de naam van God misbruikt? Nou, we moeten om te beginnen maar eens op letten dat het gaat om de naam van jouw God. Jij als gelovige wordt heel persoonlijk aangesproken. Jij gelooft toch in God? Moet je wel heel voorzichtig zijn met zijn naam. Dit is niet zomaar een gebod dat je op het voetbalveld tegen iemand zegt, hey joh, doe eens een beetje normaal over jouw God. Misschien gelooft die jongen wel helemaal niet, of dat meisje. Het gaat over jouw God. Jij die hier zit, die in God gelooft. En in welke God geloof je ook alweer? Hoe is die God? Nou, van 10 woorden bijvoorbeeld, die geeft hij. En hoe beginnen die ook alweer? Dat hebben we al eerder ook gezien, hebben we het ook gelezen nu weer. Ik ben de Heer, jouw God, die jou uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Daar geloof je in, zo begint het. Weet je nog, met deze inleiding, ik heb jou bevrijd en daarom, eerste gebod, hoef je geen andere goden te hebben. Dat hoeft niet. Ik ben er toch. Ik ben toch je God. Is toch goed? Ik heb je bevrijd. Wat wil je nog meer dan bevrijding? Ik ben God, jouw God, die jou bevrijd heeft. Tweede gebod. Daarom hoef je geen beeld van mij te maken. Want zoals ik ben, ben ik toch goed? Of wil je wat anders dan bevrijding? Heb je andere verlangens van God? Ik heb je bevrijd. En daarom hoef jij mijn naam niet te misbruiken. Oké, hoe zou je die dan kunnen misbruiken? Nou, eigenlijk is het heel overzichtelijk toch wel. Je kunt de naam van de Heer jouw God misbruiken door te zeggen, ik geloof in God, de Heer die mij bevrijd heeft. Maar eigenlijk leef ik helemaal niet als een bevrijd mens. Dat is vloeken. Christenen dragen de naam van Jezus Christus. Maar dan moet je toch aan ze kunnen zien dat ze bij hem horen. Daar gaat het om bij het derde gebod. Dat ze het met Jezus eens zijn. Dat zijn leven en zijn sterven impact hebben op je eigen leven en sterven. Dus de Heer heeft de Israëlieten uit Egypte bevrijd. Prachtig. Maar willen ze wel vrij zijn? Er gebeurt iets heel geks, hebben we gelezen, Exodus 16. Ze zijn nog maar amper weg uit Egypte, of ze verlangen er al naar terug. Dat gebeurt daar, hè? Zo'n belediging geweest voor God en voor zijn naam en voor alles waar hij voor staat. Dat gebeurt er, hè? Hier in de woestijn gaan we dood, zeggen ze. We hadden net zo goed in Egypte kunnen blijven, daar gingen we ook dood. Maar daar had je tenminste nog fatsoenlijk te eten. Lekker vlees en allerlei broden hebben we hier niet. Jij, Mozes, hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier te laten sterven van honger. Zo, dat is heel heftig wat hier gebeurt. Ze noemen dus de naam van de Heer. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte? Ze geloven wel, die mensen. Tuurlijk geloven ze wel. Maar dat hij ons uit Egypte heeft weggehaald, daar balen wij van. In Egypte was het beter dan hier. Zo, durf het eens te zeggen, joh. Dit is dus vloeken in de kerk. Je voelt wel, dit gaat veel verder dan een krachtterm. Dit is God beledigen, dit is God wantrouwen. Of zo gaan leven, dat je eigenlijk het omgekeerde doet van wat God had bedoeld. Dus ik heb jullie bevrijd uit de slavernij. Ja, maar wij willen helemaal niet vrij zijn. Ik wil helemaal niet vrij zijn. Ik wil terug in de slavernij. Want daar was het beter. Daar was het lekker. Daar was het veilig. Doodgaan laat God ons toch. Dan maar in Egypte. Dan maar in de slavernij. Daar is het lekker. Daar is het veilig. Weet je, ik zie dit regelmatig gebeuren, dat mensen uit een nare situatie komen, uit een onveilige omgeving, en dat zien ze ook wel, maar het lukt ze niet, ze durven het bijna niet om daar afstand van te nemen. Want het onveilige kan veiliger voelen dan daaruit wegkomen. Dat is gek, hè, maar dat gebeurt. Ik heb dat zo vaak gezien. Want je weet niet waar je dan terecht komt als je uit de onveiligheid weggaat. Dus je wilt terug, je wilt blijven in het slavenhuis. En daar zitten ook gewoon fijne kanten aan. Het is niet allemaal waardeloos geweest, toch, waar je vandaan kwam. Er zitten lekkere kanten aan. Je vergeet even dat het slavenhuis je afgebult heeft, uitgeknepen, dat je helemaal kapot gemaakt bent. Je wilde niet aan denken dat alcohol je sloopt. Dat het thuis vroeger echt niet fijn was. Je durft daar niet van los te komen. Het lukt je niet. Want waar moet je heen? Je hebt er geen vertrouwen in dat het ergens anders wel goed is. Ergens anders, ja, dat is bij God. En is God wel te vertrouwen? Is God echt een bevrijder? Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. Bij u ben ik veilig, u die mij ziet. Bij u kom ik in de ruimte. Bij u gaat mijn toekomst open. Nou, misschien zing je dit heel graag mee, maar voel je het niet? Voel je je van binnen niet vrij en straal je onvrijheid uit, krampachtigheid? Nou, daar wil het derde gebod de vinger bij leggen. Dit hoeft niet, mensen. Ik heb jullie bevrijd. Je hoeft mijn naam niet te misbruiken. Je hoeft niet in de onvrijheid te blijven. Het is ook spannend, hè, geloven in God. Het is een sprong, ja, niet in het duister, maar in het licht. Ja, en dan is alles ineens, oh. En in eerste instantie brengt God je misschien wel, ja, in de woestijn. Daar gingen ze naartoe. Dat is waardeloos. Voordat je het beloofde land in mag, eerst een stukje woestijn. Dat is spannend en moeilijk. In de woestijn moet je helemaal opnieuw beginnen. Heb je helemaal niks, ben je alles kwijt. Dat kun je eng vinden. Je wil wel vrij zijn, maar je kunt opzien tegen die vrijheid. Want wat maakt dat allemaal los, hè? Aan emoties alleen al. Als je die toelaat, joh. Dat is eng. Je wilt vrij zijn van het geruzie. Maar wat doe je? Je blijft zelf ook ruzie maken. Dat zit in je systeem. Je wilt niet boos overkomen. Maar je lijkt wel verslaafd aan boosheid. Want zo was het. Je wilt niet overkomen als iemand die altijd gelijk heeft. Maar als de kerk nou toch om één ding bekend staat, is het toch om gelijkhebberij. Wij weten het, wij hebben het. En misschien komen jullie nog wel eens zover. Je wilt een veilige kerk zijn. Nou, waar staat de kerk in onze tijd bekend om? Al die misbruiksschandalen. Wat een belediging voor de heilige naam van God. Bij de Alfa ben ik al mensen tegengekomen die zeiden, joh, die hele kerk, hè, die kon mij gestolen worden. Ik had er helemaal niks mee. Het heeft me afgeschrikt. Ik zag ze zondag voorbij komen, voor ons huis, langs de mensen. Lange, boze gezichten. En ik dacht, oh, dat moet vreselijk zijn wat daar in dat gebouw gebeurt. Wat zijn wij met onze kerken vaak overgekomen als mensen, ja, met een probleem, met heel veel zwaarte en geremd en geblokkeerd en bang voor het nieuwe en bang voor God en bang voor elkaar en kritisch en overal tegen. Gewoon niet vrij. Was wel leuk wat Marjolein zei, van dat mensen zo uniek zijn. Ik heb dat eens gelezen. Alle mensen worden uniek geboren, maar de meesten sterven als een kopietje. Alle mensen worden origineel geboren, maar de meesten sterven als een kopietje. Geloven in God, hè, is een avontuur. Dat je er durft te zijn. Dat je naar buiten durft te komen. Dat je boven jezelf uit mag stijgen. Of dat je jezelf terug mag vinden. Maar dat kun je eng vinden. Je mag verder komen, maar dan moet je dus uit die gekke, onveilige comfortzone. Je mag ontdekkingen doen in de Bijbel en nieuwe inzichten krijgen en denken, lezen we het nu ineens zo, dat is eng. En dan kom je in de verleiding om toch weer terug te krabbelen. Naar vroeger, toen het veilig was. En toen de kerk beter was. Maar toch net niet. Weet je, als er iemand is die ons uit onze comfortzone haalt, dan is dat Jezus. Jezus is superveilig, maar eigenlijk ook eng. Hij haalt ons uit onze comfortzone. Jezus is echt grenzen aan het verleggen. Jullie hebben gehoord dat je je vijand moet haten. Staat nergens in de Bijbel, maar dat is de Joodse opvoeding geworden. Je vijand haten, oké, zegt Jezus. Ik zeg jullie dat je moet liefhebben. Zelfs je vijand. Dit is zo'n beetje het moeilijkste Bijbelwoord eigenlijk, hè? Ik weet niet of je een vijand hebt, dat je iemand in gedachten hebt. Liefhebben. Dat voelt bijna onveilig. Waar kom je terecht als je dit doet? Het is toch woestijn? Wat hou je nog over? Nou, belooft Jezus. Ruimte om lief te hebben. Ruimte om lief te hebben. Er valt een heleboel van je af. Dit. Ruimte om lief te hebben. En eigenlijk voel je ook wel, hè, als je hierover durft na te denken. Als je je vijand kunt liefhebben, zomaar dan ben je van binnen vrij. Dan is die niet meer de baas over je. Dan zeg jij, ik maak hieruit wat er gebeurt, want ik hou van jou. Dat is vrijheid, dat is ruimte. Kort geleden had ik het met iemand over dit stukje uit Matteüs 5. En in eerste instantie was de reactie, ik vind het geen fijne tekst. Het klinkt zo alsof je geen kind van God kunt zijn als je je vijand niet lief hebt. Maar de volgende ochtend kwam er een soort autocorrectie van diezelfde persoon. Die zei, ik moet niet denken, wat een onmogelijke dingen, zegt Jezus hier. Sorry. Maar stel dat het echt zo zou kunnen. Dat zou mooi wezen. Ontzettend mooie reactie. Ik dacht zo, ik heb mijn preek. Dat we volmaakt kunnen worden, dat zou fijn wezen, heeft die persoon. Mijn eigen kleine vijanden naast Jezus, die zijn vijanden vergaf aan het kruis. Wat een ruimte. Bidden voor wie je vervolgen, no way, denken wij. Totdat we gaan meebidden met de gebedskalender van Open Doors. En we worden helemaal beschaamd gemaakt door al die vervolgde mensen die dit proberen. Wij baden vanmorgen nog voor een priester in Congo. Eerst was zijn vrouw vermoord en later zijn kinderen. Denk hier, je kan toch niet verder leven? En die man blijft een priester, die blijft bidden. Ongelooflijk. Hij is sterker dan zijn vervolgers, hè? Dat zijn bange mensen. Die met wie je medelijden moet hebben. Je denkt, joh, wat zijn jullie aan het doen? Wat is het erg met jullie? Wat zijn jullie onvrij? Dat je een ander moet vermoorden. Dat je een ander kapot moet maken. Edith Eger, hè? Prachtig, hè? Het boek De Keuze. Zij heeft vastgezeten in Auschwitz. Zij zegt over Auschwitz, de echte gevangenen daar waren niet wij, Joden, zigeuners, homo's. De echte gevangenen daar waren de bewakers, de nazi's. Die zaten vast in zichzelf, in het donker. De Egyptenaren, die leken de baas, maar dat waren de gevangenen. Nou, deze vrijheid van denken en voelen, hè, dit gunt de Heer ons. Vind je dat niet tof? Wij hoeven hem helemaal niet te beledigen door te zeggen, ja, maar Heer, maar zo werkt het niet. Je vijand lief hebben, ben helemaal gek. Hij zegt, joh, ik weet wel hoe het werkt. Ik weet hoe het leven werkt. Ik weet wat vrijheid is, zegt de Heer. Ik bevrijd jullie. Ik ben die ik ben. Ik ben er voor je om jou te bevrijden. Ik ben er als jij vrij durft te komen. Ik ga met je mee. Ik ga voor je uit. Kom maar, kom maar. Ik ga voor je uit. Ik maak je vrij in je hoofd en in je hart. Tof, hè? Nou, dan zul je kind van God genoemd worden. Van deze God wil ik wel een kind zijn. Het is toch een eer om zijn naam te mogen dragen. Ik heet Fred Blokhuis, maar ik ben Fred van de Heer. Het gaat het vallen en opstaan, maar het gaat wel. Van de week zei er iemand tegen mij, die woont hier vlakbij in een flat. Die zei, weet je dat ik op jullie kerkgebouw kijk? En hij was al zaken naar een kerk geweest en dat was hem niet goed bevallen. Maar hij zei, die kerk van jullie, dat lijkt mij wel wat. En toen zei ik, ja, maar dat is ook wel wat. Ik zei, maar wat zag je dan? Hij zei, ik zag kinderen. Dat vond ik zo mooi. Ik zag kinderen. En ik zag blije gezichten. Ik dacht, die mensen die zijn echt blij als ze naar buiten komen. Wat gebeurt daar? Ik zei, nou dan kom je toch ook? En hij zei, ik kom. En verdikkie, laat je aan gij weten, ik heb griep. Ja, ik ga hem een linkje geven van deze dienst. Ik had het met hem over de Alfa. Zomaar een random persoon uit mijn sluis. Hij zei, ik doe mee. Ik zei, oké, geef je mailadres maar. Dat is toch waanzinnig. Het kan dus wel dat wij de indruk wekken naar buiten toe van zo, zegt daar wil ik bij horen. Dit is een mooie club, dat heeft iets hemels. Het kan dus wel dat wij de naam van onze God hoog houden. Blijven doen, hè. Amen.